Zie jij het ook? Wat ik tik?
Ja, 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 tuurlijk. Ja. Okay. I got the internet.
I got the internet. Je kan ook wel vet... Ik zing nog wel eens en zo. Dan kan ik...
Nee, je komt...
Die is vet. Zullen we gewoon een aflevering maken waar we gewoon een uur lang alleen maar gaan klooien met mics?
Ja.
Gewoon alleen maar kutdingen doen met die microfoons.
Ja, de kutkast.
En on that bombshell, zullen we beginnen?
Ja, laten we doen.
De Zeepkast, opgenomen zondag 22 maart 2020.
Welkom allemaal bij aflevering 63 van De Zeepkast. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Tegenover mij zit David.
En tegenover mij zit Sander.
Hey David, hoe is die?
Hey Sander, ja goed hoor. Wel, naar omstandigheden goed.
Ja,
en met jou.
Is me allemaal wat, hè? Ja. Met, goed. Zullen we nu gewoon 36 keer corona zeggen en het er dan niet meer over hebben?
Ja, nou ja, of het er gewoon wel over hebben.
Precies.
Ik vind het wel echt fascinerend of zo.
Eens,
Dan gaan we daar... Het is een geschiedenis waar we leven.
Dan gaan we er zo met een technologische bril op naar kijken. Wat vind je daarvan? Dan gaan we het gewoon... ja, Oké, dat was kotsgeluid. Misschien, laten we eerst de elephant in the room bespreken. Dat is dat de audio-kwaliteit van onze vorige opname erg slecht was. Of slecht,
ja, dat viel wel tegen,
het galmde behoorlijk.
Ja, ja, dus we nemen tegenwoordig op in een nieuwe ruimte.
Ja, en, nou ja, ik geef de schuld aan David, onze gast die we toen hadden. Volgens mij heeft hij het gewoon allemaal een beetje verpest. Nee, we zitten in de situatie, hè, dat heb ik volgens mij ook al eerder uitgelegd... Maar waarin ik druk aan het verbouwen ben en David ook niet de mogelijkheid heeft om vanuit huis dat we daar kunnen opnemen. Wat we heel belangrijk vinden is dat we wel tegenover elkaar zitten als we opnemen. Dan kunnen we gekke bekken naar elkaar trekken en zo. En we denken oprecht dat de kwaliteit van onze afleveringen, dat ons sterke punt
ja,
misschien
wel is.
Ja,
het is wel een beetje onze stijl, inderdaad.
Precies, precies. Dat praat toch net even anders als je elkaar ziet.
We hebben wel bijna overwogen om dit via Skype te gaan doen, hè?
Ja, precies. Maar er hangt nu een groot plexiglazen scherm tussen ons.
Ja.
Nee. We zitten wel 1,5 meter van elkaar af, maar geen plexiglas. Dus we moesten dat gaan oplossen. Dus we nemen nu op in een ruimte die toch wat meer galmt. Dat is een oude fabriekachtig ding.
Ja, het is wel echt een mooie ruimte hoor. We zitten hier echt prima. Alleen de akoestiek is gewoon niet echt ideaal.
Nee. Voor opnemen. Dus daar moesten we wat mee. Dus we hebben nieuwe microfoons aangeschaft. En we hebben net al even een testopname gemaakt en die hebben we teruggeluisterd. En je hoort de galm nog licht, hè?
Ja, de galm is nog zeker aanwezig, maar het is een heel stuk meer te controleren, zeg maar.
En het zijn een partij mooie microfoons, jongen. Ik werd er echt wel blij van. Ik heb niks met audio dingen. Ik laat jou dat allemaal regelen, maar ik kan wel craftsmanship heel erg waarderen.
Filter.
Kan ik heel erg waarderen. En het zijn gewoon hele mooie microfoons. Het zijn Rode Procasters voor de mensen die dat...
Is het Rode of Reude? Want er zit zo'n diagonale streep door de O heen.
Ja, nee, het is Rode.
Oh, oké.
Ik heb geen idee, maar dat vind ik gewoon.
Bij deze? Ja,
we coinen het gewoon.
Ja. We coinen de uitspraak van een merk wat al heel lang bestaat.
Het is Nunique.
Ja, ja, precies. Ja.
Nee, God, waar was ik? Ja, oh nee.
Dat is echt een filosofische vraag, man. God, waar was ik?
Hou op. Ik wil er niet op ingaan. We gaan, nee. Je hebt het trouwens met Waze ook. Hè? Ik weet niet of het zo is, maar ik las ooit op Wikipedia.
Ja, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat.
Nou ja, over de uitspraak van merken. Wikipedia, en dan stond erachter, spreek uit. Dus Waze is die navigatiedienst. Spreek uit Wazi.
Oh, echt? Maar, bij deze weiger ik.
Precies, maar niemand noemt het ook zo. Maar dit is als merk best wel kut. Dan heb je bedacht, we zijn Wazi. Ja. En we zijn super vet. We maken een mooie navigatie. En dan noemt iedereen het volgens Waze.
Maar ik bedenk me nu ook spontaan eens over Nike. Hè? Want jij zei net Nike. Maar volgens mij, want dat is de naam van een Romeins of Griekse godin. Van de
sportschoenen.
Van de sport, ja. Ja, van de sportschoenen, ja. Maar volgens mij spreek je het van origine ook echt Nike uit.
Ja?
Ja, zonder grap.
Ja, precies. Just
maar misschien herinner ik het me verkeerd. Ja. Dus, Anyway,
sidetracked.
Microfoons.
Ja. Rode Procaster. Ik voel me oprecht ook wel iets meer. We hadden voorheen, hadden we vooral. Ze hebben even nieuwe mic-standjes en nieuwe mics. Echt van die. Je kent het wel als je streamers kijkt. Hebben die ook altijd zo'n dikke microfoon voor de neus hangen? Ja. Nou, dat is zo'n ding die wij nu ook hebben. Ja. Als je het interessant vindt, we hebben op onze Slack ook een fotootje ervan staan. En wat wel leuk is, is dat deze microfoons mede mogelijk gemaakt zijn door onze patrons.
Jee, dankjewel.
Ja, nee, maar dat...
Echt vet.
Ja. Precies, dat vond ik echt heel tof. Dus we hebben de funding die we van onze verschillende patrons krijgen...
Dat is waarom we Patreon gestart zijn, toch?
We put it to good use, ja. Precies. Ja.
Ja, zeker.
Dus lieve patrons, bedankt. En we hopen dat we je oren iets minder laten bloeden nu met deze nieuwe microfoons, toch?
Ja, ik hoop het ook.
Mensen denken altijd, what's in it for me? Nou, betere audio-kwaliteit.
Ja. Onder andere.
Hey, hoe is het met je, David? Ben je al koortsig? Ben je al aan het poesten en aan het...
Nou, ik heb kort gehad voordat die corona-zooi uitbrak.
Ja, dus jij was de corona-hipster eigenlijk.
Ja, misschien was ik wel patient zero of zo. Ja. Nee, maar ja, verder qua gezondheid... Helemaal goed, maar ja, het is wel echt een bizarre tijd in mijn leven.
Want je ziet er een beetje werkloos uit. Kun je dat toelichten?
Nou, ja, goed. Je valt met de deur in huis.
Ja, ik vlieg hem er zo in.
Ja. Nee, we lachen erom, maar het is oprecht wel heel jammer. Want een van de corona is natuurlijk een... iets. Er wordt heel veel over geschreven nu en we ervaren allemaal de effecten op verschillende manieren. En een van de effecten waar ik het van ondervind is dat KLM zowat geïmplodeerd is. Dus mijn opdracht is daar stopgezet. Dus dat is wel echt gewoon super jammer. Baal ik echt enorm van, want ik was daar echt hele toffe dingen aan het bouwen.
Ja,
en
nou
dat
ja,
is
het
nu
is...
gewoon allemaal stopgezet.
Dus, precies. Dus doe hè. Waar kunnen mensen jou voor inhuren? Moet je huis schoongemaakt worden? Heb je leuke heitjes voor een karweitje?
Wat is het?
David your man.
Schoonmaakhulp.nl.
Nee, vertel.
Nee, maar kijk, het is oprecht.
Misschien hebben we wel een luisteraar hè, die iets tofs heeft.
Ja, ik vind ze, laten we gewoon beginnen dat ik het gewoon oprecht... Ik het vond sowieso aan de ene kant ook wel fascinerend om dat in een groot bedrijf van binnen mee te maken. Hoe dat van de... Dat is echt heel snel gegaan. Van de ene op de andere dag... slaat het ineens om. Je ziet het gewoon dat er opeens allemaal vergaderingen zijn achter gesloten deuren en de koppen worden steeds serieuzer. En Trump kondigt aan dat Amerika dicht gaat. En gelijk de volgende ochtend staat Pieter Elbers, de CEO van KLM, heeft een meeting met Mark Rutte. En dan denk ik gelijk van het is wel echt...
Nee, shit
echt
hits fan.
Serieus, ja. En het is, het was echt bizar. En dat gaat met de hele luchtvaart. Gaat het helemaal... Helemaal ruk. Ik ben ook echt heel benieuwd. Ik denk over een aantal maanden zijn er gewoon een heel stuk aantal maatschappijen zijn gewoon verdwenen. Ik denk dat echt de enige maatschappijen die het een beetje gaan overleven zijn de grote die een land achter zich hebben. Ik bedoel, ik las dat al Italië is al genationaliseerd door Italië.
Is het zo?
Ja,
okay.
Ja, en die hebben echt al jaren geen winst meer gemaakt. Die verdienen echt helemaal niks. Dus. Die vielen zo om, zeg maar.
Ja, precies.
En Lufthansa, die een van de grootste is, meer dan 700 kisten, die staan bijna allemaal aan de grond.
Wat mooi dat je ook echt in die jargon zit, hè? Kisten.
Maar ik vond het oprecht. Ik heb daar bijna een half jaar rondgelopen. En luchtvaart is ook wel echt een van mijn passies.
Mm-hmm.
En dat was gewoon wel echt heel gaaf om daar rond te lopen. Dus... dat is gewoon enorm kloten.
Ja, maar jij gaat dus nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat zou je willen doen?
Wat zou ik willen doen? Nou, wat ik doe is een data-analyse en een beetje data science. Dus als iemand iets weet waar dat je iets nodig hebt, iemand die handig is in R of Python of iets dergelijks, dan I'm your man. Maar
slechtste sales pitch die ik ooit gehoord heb.
Ik ga hier een
beetje in Python. Hè? Dus als je iets hebt, geef me eens een belletje.
Nee, ik ga hier niet lopen. Nee, het is gewoon,
lopen elevator pitchen. Zeg
nee,
maar,
precies. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. Maar
dit
is heel weird, man. Ja, ik vind het heel awkward of zo. Dat,
we hadden het net wel over. Hè? Dat een 40-uurige werkweek ook een beetje de... Ja, dat klinkt heel hard, maar bijna de death of creativity betekent. Als in, het is heel moeilijk als je gewoon fulltime werkt. Om daarna nog de, tenminste, misschien voor andere mensen niet, dan zijn we gewoon stel whiny bitches. Maar ik vind het heel lastig als ik 40 uur werk, om daarnaast ook nog tijd te vinden voor creatieve uitspattingen zoals de zeepkast.
Ja, dus dit zou dat mijn opdracht is stopgezet en dat iedereen in quarantaine zit.
Dat is een zegen voor de zeepkast.
Dat is een zegen voor, ik wou net zeggen, dat is een geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ja, het is geen geheim dat we de afgelopen tijd gewoon heel weinig hebben opgenomen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zat gewoon 40 uur in de week iets aan doen wat ik super leuk vond. En dan hou je weinig tijd meer over voor andere leuke dingen. Want ik vind dit oprecht ook superleuk om te doen. Dat het gelijk klinkt van dat het vervangen is of zo met precies, een andere passie. Ja. Maar de praktijk spreekt wel daarin.
Ja, ja.
Weet je, dus...
Nee, dus we hebben van... wanneer was het? Vorige week hebben we even een onderlinge meeting ook gehad. En toen hebben we tegen elkaar uitgesproken van willen we hier nog mee door? En we willen hier hartstikke graag nog mee door. En we willen het ook weer wat meer handen en voeten gaan geven. Dus zonder allemaal beloftes nu te gaan doen die we vervolgens weer niet waarmaken.
Nee, daar ben ik sowieso nooit een fan van.
Hebben we wel oprecht weer heel veel zin erin. En dat is misschien ook genoeg. Toch?
Geïnvesteerd in nieuwe gear, dat helpt.
Precies, precies. Nee.
Ja. Dus
De wereld is wel een beetje gek aan het worden. Hè? Of een beetje dat klinkt alsof het niet serieus is. Het is maar wat.
Het is oprecht serieus. En ik denk dat het heel goed is als iedereen zich gewoon houdt aan de afspraken en niet te veel naar buiten te gaan. Anderhalf meter afstand. Ik ben helemaal voor. Dat is
precies.
Super verstandig.
Wat mij wel verbaast hierin. Hè? Dat is misschien ben ik zelf heel naïef of heel. Maar ik zag van de week, dat deed me echt een beetje zeer. Dan zag ik op Facebook de eerste post voorbij komen van iemand die dan post van het is allemaal een samenzweringstheorie van de Bilderberggroep die probeert om mensen...
Waar vind jij die dingen, man? Ik zie dat soort berichten.
Maar dat komt gewoon serieus in mijn Facebook-feed voorbij. Ja. Ja, en daar word ik wel een beetje verdrietig van.
Ja.
Dat mensen zo weinig... Kijk, ik ben wel, en dat volgens mij ben ik wel een kritisch persoon die vaak kritisch naar dingen kijkt en ook wel moeilijke vragen durft te stellen.
Ja.
Maar ik... heb wel oprecht heel veel vertrouwen in de manier hoe wij dit aanvliegen. En...
Een van de makkelijkste rebuttals, zal ik maar zeggen, tegen conspiracy theories is de mensen van de Bilderberg Group. Ademen die ook lucht en schudden die ook handen?
Nee.
Het antwoord is ja. Dan hebben zij waarschijnlijk dit niet geëngineerd. Zeg maar. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Precies,
net als die chemtrails en zo. Ik bedoel... iedereen loopt buiten en ademt de lucht. Dat is dan best wel een slechte manier om je mind control moleculen te verspreiden door dat in je eigen lucht te verspreiden. Dat slaat natuurlijk helemaal niks op. Dus,
precies, maar misschien ook gewoon waar ik in teleurgesteld was, als je iets breder trekt ook gewoon. En dan wonen we nog in een land waar schijnbaar heel veel vertrouwen is in overheid en nieuwsvoorzieningen.
Ja, dat zou je denken, hè? Maar dat er brokkelt vrij snel af.
Nee, maar op papier schijnt dat best wel zo te zijn. Dat als ze een beetje interviews doen van hoeveel vertrouwen heb je nog in de nieuwsvoorziening, dat binnen de wereld waarin we leven extreem hoog is in Nederland. En toch heb ik het idee dat mensen het allemaal niet altijd even serieus nemen. Weet je wel, als het nou... een instantie is als het RIVM die allemaal dingen roept.
Ja. Ja.
En dat we dan als niet-experts daarmee gaan discussiëren. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Dan denk ik van, in de left corner, we have RIVM met zoveel mensen die daar zoveel ervaring hebben. On the right corner, we have Piet from... Je zou toevallig tegenkomen bij de Albert Heijn. En die gaan we een microfoon onder zijn neus schuiven. En die gaan we ook eens vragen wat hij ervan vindt. En dan wegen we die meningen even zwaar of zo. En
maar dat is toch geen nieuwe dynamiek eigenlijk. Dat is net zo... Dat is exact hetzelfde bijvoorbeeld met de klimaatverandering debat, zeg maar. Daar heb je ook... Is iedereen ook een expert
precies, maar
in?
Maar ik heb wel het idee dat het wel een beetje van de laatste... dat het misschien iets samenhangt met het hele internet...
Nou, dat heeft absoluut effect. En kijk, als ik dan ook weer het naar mezelf betrek, bijvoorbeeld. Hè, ik vind, als ik eraan terugkijk, dan schrik ik daar ook wel een beetje van. Want dat ik ook wel een van de mensen was toen het nog in China begon, dat ik ook wel aan de koffietafel stond van, joh, het is gewoon een griep. En er gaan elk jaar gaan er mensen aan de griep dood.
Ik precies zo, hoor. Maar dat is ook niet waar ik last van heb. Maar misschien een beetje, want er was toen ook niemand binnen Nederland die riep van, nou, natuurlijk waren die er wel, maar het was niet alsof je het advies van een orgaan dat daar een hoop van af weet in de wind aan het slaan was. Terwijl als je nu de discussie aangaat met dingen als het RIVM, je gaat roepen dat jij het wel even beter weet. Dat verbaast mij gewoon enigszins. Mm-hmm. Weet je wel? Dat ik denk, nou goed.
Ja,
dat,
maar,
dat terzijde, want we zitten nu op het randje van politiek en dat moeten we misschien ook, ook niet doen.
Ja.
Maar ik vind het wel, ik vind het een apart ding. Dat niet iedereen's mening is in ieder debat even zwaar.
Nee, helemaal met je eens. Maar nogmaals, dat geldt voor heel veel onderwerpen. En dat gebeurt. Het makkelijkste voorbeeld, nogmaals, is de klimaatverandering. En ik denk dat het. Aan de ene kant, je hebt zeker gelijk met dat het een soort modern iets is met hoe snel informatie zichzelf. Mm-hmm. Tegenwoordig verspreid. En ik betrap me er zelf nu ook op dat ik.
Hoe goed informatie ook beschikbaar is. Hè?
Ja, precies. En ik betrap mezelf erop dat ik heel vaak nu bijvoorbeeld ook het nieuws kijk en zo. En op een gegeven moment denk ik ook van ja, ik hoef niet elke drie uur bij te gaan houden hoeveel meer patiënten er zijn opgenomen.
De eerste week heb ik echt iedere vijf minuten heb ik die NOS live blogriefers. Maar de WHO maar zegt ook nu zelfs. Hè? De WHO die heeft gezegd dat ze dat het niet goed is voor je eigen mentale gezondheid om constant in zo'n nieuwstunnel te zitten.
Dat is het ook absoluut niet. En daarin vraag ik me ook wel af van ja, hoe goed is het dat bijvoorbeeld de NOS een live blog heeft en niet alleen NOS trouwens, zo goed als alle nieuwskanalen op dit moment, dat ze elke minuut weer een nieuwe update hebben. En dan kijk ik een uur later en dan staat er weer, ja, de feed is weer gerefreshed met 24 artikelen. Dan
denk
ik ook van ja, dat. Wat is dat het doel nu?
Ja, en er staan inderdaad dingen is als dat Duitse Kroes heeft een post moeten terugtrekken van haar Instagram, want hij werd als pijnlijk ervaren.
Ja, goed, dat heeft geen zin, zeg maar.
Nee,
verder.
Precies.
Maar verder, wat wel interessant is natuurlijk, dit is ook een pandemie, een virus, dat is ook iets, ja, hoe zeg je dat? Het voelt heel abstract, zeg maar. Het is niet. Het wordt ook de onzichtbare vijand genoemd, zeg maar. Mm-hmm. Maar in die zin is bijvoorbeeld klimaatverandering is ook een onzichtbare vijand die nog als extra dimensie heeft.
Ja,
dus dat het heel langzaam.
Ah, maar die parallel wordt ook heel erg
heel
getrokken wel. Hè? Ja. Je ziet wel heel veel mensen met postjes als dat het zo gek is dat we nu met corona ineens binnen een week allemaal hele heftige maatregelen kunnen nemen en dat met klimaatverandering maar niet lukt.
Ja,
en dat snap ik, dat is terecht.
Ja.
Maar laten we er eens met een technologische bril op naar kijken. Nee, ik denk wel oprecht dat de wereld op dit moment heel erg aan het veranderen is. En dat je oprecht heel erg ziet, hè, dat de eerste grote verandering, en dat zit een stukje in mijn werk, maar ik denk ook dat dat voor de wereld zo is, is dat thuiswerken, denk ik, na deze weken / maanden, misschien wel jaren, voor altijd anders is, denk ik. Dat er ontzettend veel mensen zijn die nu tot de conclusie komen dat thuiswerken best wel een optie is. Dat het eigenlijk.
Ja, vind je?
Ja.
Ik weet niet of ik het daar. Kijk, een optie zeker. Het is altijd een optie. En dit is ook qua technologie een enorm goede stresstest voor alle netwerken. Ik vind het dan ergens ook wel gaaf om te zien dat alle streamingdiensten. Op verzoek van de EU, zeg maar, hun kwaliteit aan het verlagen zijn.
Ik schrok er sowieso wel van, hoor. Voor hoeveel procent. Ik las dat YouTube en Netflix zijn beide verantwoordelijk voor 12% van al het internetverkeer. Ja. Dus gezamenlijk voor 24% van het internetverkeer wordt door twee diensten geregeld. Dat vond ik wel veel.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb sinds kort een Amazon Prime abonnement voor streamen.
Ja.
En daarin, als je naar die kwaliteitvakjes kijkt, dan zet je hem natuurlijk op best.
Ja,
dan staat gewoon bij van, ja, dat is bijna 7 gig per uur. En dan denk je van, damn. Maar ja, aan de ene kant boeit jou dat wat.
Ja,
maar ja, als
inderdaad.
Iedereen dat doet, dan zit de pipeline vrij snel vol.
Als je naar de poffertjeswinkel gaat en zegt van, nou, we hebben vieze poffertjes. We hebben poffertjes die zijn wel oké. En we hebben hele lekkere poffertjes.
Lekker.
En ze zijn alle drie even duur. Welke wil je?
Ja, precies.
Ja, wie gaat er nog zeggen? Geef mij die vieze poffertjes maar.
Gepixelated poffertjes.
Ja, precies.
Ja, ze zijn wel echt heel erg 23p poffertjes. Wat de hel, man.
Ja. Oh, dat is mooi. Ja.
Met een aardappel gefilmd of zo. Wat de hel.
Ja, nee, maar dat, dus ik snap het ook. Maar
ja,
dat,
zeker. Maar het is wel, dat is ook wel weer een soort van stukje bewustwording of zo. En ik heb dat sowieso nu met alles. Een beetje dat alles zo lekker.
Alles een heel groot begrip.
Ja, alles zeker. Alles gewoon zo cop-out, zeg maar. Ja, maar dat gewoon veel dingen. Is ook een cop-out. in perspectief gezet worden.
Ja, nee, eens. Nee, waar wou ik heen? Ja, nee, thuiswerken.
Ja,
thuiswerken. Ik denk oprecht wel.
Oh ja, dat jij
nou,
dat
precies.
Dan goed...
Nou ja, dat is misschien dan de bubbel waar ik in leef. Maar ik zie gewoon dat alles en iedereen is aan het thuiswerken. Hè? Ja. En waar voorheen vaak nog een beetje het stigma daaromheen hing. Ja. Van, nou, we hebben toch liever dat je naar kantoor komt. Ja. Kan ik me nu zo voorstellen dat na heel deze crisis... nu iedereen inziet van, nou, thuiswerken is echt een mogelijkheid. Je kunt in 9 van de 10 beroepen kun je thuis echt doen wat je op werk ook doet.
Ja.
Waarvoorheen misschien het stigma iets meer was van... nou, hè, we hebben toch liever dat je naar kantoor komt. En als je nou 1 keer een half dagje per week een papa-dag hebt of een mama-dag...
Ja.
Doe dat lekker, maar voor de rest willen we toch wel graag... dat je hier wel 30 uur per week aanwezig bent. Kan ik me nu zo voorstellen dat je naar een situatie gaat waarin dat anders is. En waarin vanuit je werkgever veel meer de visie is... Nou, heb jij een kuchje en hè, ook al is het... corona is klaar, maar heb je het idee dat je een beetje op de verge van griepen gehoord... ga lekker thuiswerken. Ja. Of hè, wordt er iets bezorgd en wil je dat even afwachten? Prima, ga maar thuiswerken. Ja. En ik denk wel dat besef, hè, dat heel veel mensen ook inzien... van nou, vergaderen via de computer is echt goed mogelijk.
Ja.
Waar dat in de technologie sector al heel erg geaccepteerd was en is... en ook in heel veel andere branches, hoor... maar dat er nu best wel een hoop branches zijn die dat misschien nu... echt wel in beginnen te zien. En ik hoop het ook, hoor. Want ik ben er wel fan van. Dat je altijd en overal kunt werken.
Ik ben zeker fan van de technologische mogelijkheid. Dat alle middelen er zijn. De bandbreedte is er. Je kan prima vergaderingen houden via videoconferenties. Dat het allemaal werkt. Dat je toegang hebt tot alle netwerkschijven. Tot al je werk. Eens, maar dan denk ik toch van dat het sociaal aspect, zeg maar, en ook heel stom, maar dat je uit je privé situatie gaat reizen naar een zakelijke situatie en daar dan ook weer uitgaat, daar geloof ik wel heel erg in, zeg maar.
Ja, dus dat
je
snap ik ook,
dat
ja.
je
werk en privé gescheiden houdt door middel van die reistijd eigenlijk.
Ja, precies. Maar zelfs alleen al het feit dat je je omgeving verandert... op basis van wat je aan het doen bent. Dat vind ik...
Maar zijn we niet, hè, en dan even om daarop door te gaan... zijn we niet gezamenlijk ook bezig om dat een beetje opnieuw uit te vinden? Als in, je leest overal blogs en tips van... hè, werk je thuis, ga douchen, zorg dat je aangeleed bent... zorg dat je bureau netjes is... om toch die transitie richting privé jij en werk jij alsnog bewust mee te maken.
Je moet een bepaald stramien daarin vinden, zeg maar. En dat werkt natuurlijk sowieso niet dat je in je joggingsbroek zeg maar uit bed rolt en dan gaat werken of zo. Dat kan iedereen jou vertellen dat niet werkt. Maar dat is in praktijk nog lastiger, denk ik.
Nou ja, het is mij nu wel een aantal en. Daarom hoop ik, hè, dat deze hele crisis dat wat meer brengt. Dat mensen dat iets beter leren.
Ja.
En ik,
ik vraag me nu hardop af of dat genoeg is. Of dat je ook niet gewoon echt je huis uit moet, als het ware, zeg maar. Want ik denk bijvoorbeeld, afhankelijk van wat voor werk je doet... maar dat veel ZZP'ers ook gewoon bewust ervoor kiezen... om ergens bij een koffiebar te gaan zitten, zeg maar. Om een administratie te gaan doen. Dan dat thuis te gaan doen. Terwijl je thuis ook gewoon een koffiezetapparaat hebt staan, zeg maar. Maar dat het toch een soort van drang is om van de ene bubbelomgeving naar een andere bubbelomgeving te gaan.
Maar je hebt nu misschien. En dat is. Kijk, het is niet of. Volgens mij kan het naast elkaar heel goed bestaan. Maar denk ik oprecht dat we naar een omgeving gaan waarin het veel gebruikelijker is dat mensen langer en meer thuiswerken. Mensen die voorheen nooit thuis werkten, zien nu in van, nou, ik kan best wel 1 of 2. Want wat ik bijvoorbeeld heel prettig vind, het scheelt mij 2 uur reistijd per dag.
Ja.
Nou, dat is wel serieus tijd.
Ja, klopt. Maar ja, in die 2 uur, ja goed, dat hangt ook van hoe je. Ik weet dat jij in de auto veel luisterboeken aanzet. Mm-hmm. Ik lees dan veel boeken in de trein en dat vind ik heerlijk juist. En dan is die 2 uur ook gewoon. Dan is zelfs ook die 2 uur, zeg maar, reistijd, mm-hmm, voor mij
is
ook niet verloren, zeg maar. Dus ook juist een moment dat ik gewoon ook even een ook weer een soort ritueeltje heb van, oh, nu kan ik even door mijn leeslijst heen, zeg maar. En dat vond ik juist wel heel fijn. En wat je, als je, zeg maar, thuis blijft tussen haakjes, mm-hmm, dat je dat veel minder snel gaat doen. Dat je niet, ja, het klinkt misschien heel gek, maar door juist die transities van die bufferperiode naar je werk, dat is dan een blok wat je hier aan besteedt. Dan heb je een blok op een andere locatie dat je aan werk besteedt. Ga zo maar door. Dat die blokken, die gaan in mijn, en het ligt misschien ook aan mij persoonlijk hoor, maar dat die blokken heel erg gekoppeld zijn aan de fysieke omgeving om je heen, zeg maar.
Ja.
Weet je? En daarnaast, en wat ik ook wel als misschien risico zie tussen haakjes, dat ik het ook wel heel fijn vind om die sociale contacten toch te hebben.
Nou, precies. Dat is
in het echte leven.
En daar geef ik 100%. Ik ben een sociaal dier. Dat weet je.
Ja, nee, maar precies, en het is heel gek eigenlijk om dat te bekennen of zo. Omdat je aan de ene kant zie ik ook wel in dat we steeds meer afstevenen naar een VR-bril, zal ik maar zeggen. En dat je daarin je hele kantoor, zeg maar. Dat je
nieuwe vormen van sociale interactie. Dat is eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk wat ik net zei over dat je je fysieke omgeving, die bubbel waarin zit, mm-hmm, dat je die verandert op basis van wat je doet. Dat je dat VR dat ook voor je kan doen, zeg maar. Dat je letterlijk je hele gezichtsveld kan switchen naar een kantooromgeving, maar dan virtueel. Maar je bent in de fysieke wereld ben je nog steeds thuis.
Ja, wat is maar fysieke wereld
maar,
nog?
Precies, maar in virtual space verplaats je je wel, zeg maar, in andere omgevingen. Dus dat daar gaan we gewoon op een gegeven moment naartoe. Maar
ja. Nee, ja, wat ik wel, ja, om even terug te, wat ik wel merk is dat ik inderdaad die sociale interactie wat mis. En ik ben nu voor mezelf ook bezig, omdat ik vind het heel belangrijk om iedere ochtend even goedemorgen te zeggen tegen de mensen waar ik mee werk. Weet je wel, even 5 uur, we mogen weer naar huis en dan even blij. Gewoon even die standaard koffieautomaat momentjes proberen om toch een beetje in te houden. Maar het voelt wel anders hoor.
Nu
het
ga je elke ochtend zeggen tegen Cosmo, goedemorgen.
Ja, precies.
Hoe was uw weekend?
Hoe was uw weekend? En, geen idee waar ik het over heb. Maar, precies. Ja. Dus dat.
Ja, nee, klopt. Nee,
ik ben wel benieuwd wat het ons gaat brengen.
Ja, maar wat ik met je eens ben, is dat om dat stigma te doorbreken van inderdaad, als je bijvoorbeeld een gezin bent en je werkt allebei en dat dan makkelijker kan, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk top.
Ja.
Weet je, dus,
heel gek, maar het vliegt ineens door mijn hoofd. Maar hoe goed zijn deze microfoons voor beatboxen? Want die vorige waren best wel.
En transition.
Nou ja, ik moest er ineens aan denken. Dat is wel minder, hè? Ik heb wel een goede beatbox-sessies gezet op die vorige microfoons. Nee, sorry. Dat schoot ineens door mijn hoofd en ik moest even uit.
Ja,
ja.
En what else is nieuw in corona-nieuws?
Ik ben een beetje corona-moe. Zullen we gewoon even doorgaan?
Ja, Bill Gates heeft een post geplaatst over corona.
Ja, nee, wat ik heel graag wou doen, hè, en dat heb ik ook bij jou gepitcht, is even een ode aan Bill Gates. En dat is omdat ik oprecht vind dat die man misschien niet altijd vanuit de techwereld, en dat kan ook mijn interpretatie ervan zijn, hè, maar dat er onder nerd culture nog steeds een beetje Bill Gates wordt niet gezien als een heel ja, wat is het goede woord daarvoor? Maar in ieder geval een beetje een stoffige man of zo. Snap
maar
ik wat
is dat is hij toch ook?
Hij is geen
heel eerlijk, dat is hij gewoon. En
ik vind dat hij niet altijd de credit krijgt die hij verdient. Nee. Dat beseffen ze bij mij ook pas de laatste jaren
ik
gekomen.
Ik denk nog steeds aan dat beeld van dat Steve Jobs aankondigt dat Microsoft Office naar de Mac zou komen. Dat je dan heel groot op de beamer, zeg maar, het gezicht van Bill Gates ziet. En dat het hele publiek allemaal Apple-minded lovers, ja, allemaal boer roepen en van no.
Ja, precies. Ja. En dat ja, is volgens mij niet altijd helemaal terecht. Want hij is best wel, hij is one of the good guys, zeg maar. Tenminste.
Ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat op zich dat hij toen hij toen dat Microsoft echt zijn ding was, dat hij ook gewoon een van de conquerors was in de software space. Mm-hmm. Maar ga verder met je ogen.
Nou, hebben. Ik zie gewoon steeds meer in dat Bill Gates voor als je het in een breder perspectief. Oké, mijn betoog. Daar kunnen we zo misschien wat verder op ingaan nog. Hè? Maar je hebt nu de wereld, we leven in een wereld waarin een verschillend, zeg maar op een handjevol te tellen aantal CEO's. Ik heb een hekel aan het woord, maar hè, CEO's
Dat komt door dat boek wat je onlangs gelezen hebt.
Precies. Maar CEO's van grote bedrijven hebt die eigenlijk super megalomaan zijn en bepalen waar we met de wereld naartoe gaan. Of zo. Snap wat ik bedoel? Dus je hebt een Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates tegenwoordig wat minder.
CEO's zijn een beetje de nieuwe rockstars, zeg maar, die allemaal een raketbedrijfje willen opstarten en weten, zeg maar, een soort van willen sturen van waar de mensheid naartoe gaat, zeg maar.
Precies,
en daar
ons nieuwe orakels.
Ja.
Als je vroeger had je stam en had je altijd de stamoudste.
Ja.
Dat zijn de CEO's.
Ja, die gewoon eigenlijk zeggen van wij weten waar ik weet waar het naartoe gaat en ik weet ook hoe we er naartoe gaan en ik ben het aan het bouwen.
Dat soort beeld dat hebben ze geschapen en daar kun je, vind ik, best wel regelmatig vraagtekens bij zetten. En wij doen daar zelf even hard aan mee, hoor. Ik bedoel, we hebben Elon Musk regelmatig opgegeld hier zo in de zetten. Ja, toch?
Ja.
En nog steeds. Maar ik merk dat je ook gewoon voorkeur hebt voor verschillende type CEO's. Snap je wat ik bedoel? Ik vind.
Leg uit.
Mijn train of thought was, hè, ik ben geen groot voorstander van Amazon. Daar gaan we zo meteen nog even.
Dat parkeren nog even.
Precies. Ja. Met een Jeff Bezos. En toen ging ik denken van wie betekent er nou wel iets voor de wereld? Hè? Wie draagt naast van de producten die hij maakt iets bij aan zijn medemens? Wie heeft compassie? Zo moet ik het misschien zeggen.
Ja.
En ik vind dat Bill Gates daar best wel outstanding in is. Ja. Als in, die betekent echt wel iets voor de wereld. En die. Ja, ik wil niet zeggen dat.
Wat is er onlangs? Is dat iets waar je al langer mee loopt of zo? Of is er iets onlangs gebeurd waardoor je dat besef ineens hebt van dat je best wel fan bent van Bill Gates?
Nou ja, op zich is dat iets, hè. En ik zie regelmatig dingetjes voorbij komen van Bill Gates. En dat is iets dat er dan langzaam inslijt. Maar je ziet constant dat hij eigenlijk wel goede dingetjes doet. Goede dingetjes. Hij is best wel. Hij heeft samen met Warren Buffett.
Warren Buffett.
Heeft hij die. Hoe heet het? De 1% Club, geloof ik. Of in ieder geval afgesproken. Van, als dood gaat. De vast majority of van onze wealth gaat terug in de mensheid. Daar gaan we goede dingen mee doen. Hij heeft de Bill en Melinda Gates Foundation, die oprecht echt links en rechts geld beschikbaar stelt.
Waar hij zich nu fulltime mee gaat bezighouden. Hij heeft
precies.
Zich,
en dat ook een fonds is dat echt wel substantieel bijdraagt aan verbetering van de wereld.
Ja.
Op een andere manier de wereld waar we nu in leven. En niet alleen maar focussen op de toekomst. Gewoon kijken welke problemen hebben we nu mee te maken en hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we die grote ongelijkheid die er heerst, want dat is een van hun paradepaardjes, hè? Dus ook ongelijkheid in man-vrouw, maar ook rijk, niet rijk. Hoe kunnen we daar nou iets aan doen? En daar is hij volgens mij wel, heeft hij wel heel erg passie voor ook.
Ja, nou ja, wat ik wel heel interessant vind aan Bill is dat hij, het lijkt wel dat heel veel ik moet het zeggen, dat mensen op zijn positie, zeg maar, een aantal, voor hun visie een aantal pilaren kiezen van dit is wat ik belangrijk vind en dit is wat waar ik me voor ga inzetten, zeg maar. En misschien moet ik even beginnen met, ik heb niet zo lang geleden de docu Inside Bill's Brain.
Die staat op Netflix,
gezien, Dat is een soort mini-documentaire met 3 afleveringen. Absoluut een aanrader. Het is echt dan krijg je echt een heel goed beeld van waar de Bill en Melinda Foundation voor staan, zeg maar. Mm-hmm. En wat zij, waar zij voor gekozen hebben om op te focussen, zeg maar. Heb jij die docu gezien?
Nee, ik heb hem nog niet gezien. Hij staat wel mijn lijst. Nou, maar ik ga hem niet in 240p kijken. Dat is echt...
Nou, je gaat niet voor de vieze poffertjes, jij.
Nee, precies. Only grade A poffertjes for me.
Ja. Nee, maar dat zeker na wat jij net zegt, zou ik het echt aanraden om die te kijken. Want als je dat even... dus even een makkelijke vergelijking om te maken. Hè. Als je wat Bill Gates doet en waar hij zich voor inzet, even naast de passies van Elon Musk legt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Elon Musk heeft ook altijd gezegd van, ik heb een aantal pijlers waar ik me voor wil neerzetten. En dat is bijvoorbeeld het versnellen van meer sustainable energiebronnen. Dus
precies.
Hij heeft Solar City, Tesla draagt daar aan bij. Mm-hmm. En een overduidelijk groot passieproject van Elon Musk is
Space.
Ja, maar de mensheid multiplanetary maken, zeg maar. En wij hebben het er vaak genoeg over gehad. En dat wij ook als sci-fi geek zeggen van, ja, dat is helemaal, staan we helemaal achter. En dat moet natuurlijk gebeuren. Maar dat is wel... de kritiek daarop is altijd van, oké, dat is hartstikke leuk, ruimtevaart en zo. Maar er is al genoeg... Er zijn veel... lager niveau problemen in de wereld die je eerst zou moeten aanpakken voordat je überhaupt gaat nadenken over koloniseren van Mars bijvoorbeeld. En ergens betrap ik mezelf er ook wel op dat ik het daar me heel erg in kan vinden. En dat is eigenlijk de kant waar Bill Gates ook op zit, van dat hij letterlijk zegt van, ja, laten we eerst gewoon de derde wereldlanden bijvoorbeeld normale riolering of in ieder geval sanitaire voorzieningen geven. Want hij heeft dus bijvoorbeeld een van de projecten die je ziet in zijn documentaire is dat hij eigenlijk de toilet opnieuw wil uitvinden die werkt in derde wereldlanden, zeg maar, waar ze gewoon letterlijk al hun shit in de rivier gooien, waar een paar meter verderop mensen uitdrinken en zichzelf in baden. Maar dat is natuurlijk belachelijk.
Als je hem daar plat slaat ook, dan dat is bizar. Dat je dus een wereld hebt waar aan de ene kant mensen uit de rivier aan het drinken zijn, waar andere mensen aan het poepen zijn.
Ja.
En aan de andere kant van de wereld hebben we iemand die is raket aan het bouwen voor als we straks...
Het is aan de ene kant heel scheef. En nogmaals, dat gewoon,
het moet naast elkaar kunnen bestaan.
Ja,
maar
precies.
Het, is wel,
het ene sluit het andere niet uit. Maar
de techsector heeft af en toe wel een beetje dat overzicht dat iedere scheet die ze laten lekker ruikt, zeg maar. Dus dat is wat ik bedoel. Je mag ook best wel stilstaan bij het hier en nu, als in het gaat allemaal niet zo heel. Of niet alles is goed wat er nu gebeurt. Ja. En je hoeft niet altijd alleen maar bezig te zijn met de toekomst. Ja. Je kan ook bezig zijn met het nu. En tuurlijk doe je dat met de transitie naar schone energie, doe je dat ook.
Ja.
Maar daar doe je ook wel weer de aanname in dat wat jij nu aan het bouwen bent, dat the way to go is. Snap je?
Ja, we slaan... ik zeg we. Ik bedoel, ik heb persoonlijk vrij weinig mee te maken verder. Maar het lijkt wel alsof we de low-hanging fruit vergeten, zeg maar. Dat er nog heel veel...
Een stukje
te doen is, zeg maar, die direct effect heeft.
De persoonlijke hygiëne van de wereld, zeg maar. Van, we moeten eenmaal even. Er zijn een aantal randvoorwaarden en daar moeten we even aan voldoen. Hè? Als je in Elon Musk termen spreekt, van die doet alles even en die pakt de grote. Weet je wel, Elon, fix nou gewoon eerst eens even dat iedereen gewoon lekker naar
gewoon
de wc
normaal
kan.
Normaal naar de wc kan. Precies. En dat is iets wat je gewoon in het Westen gewoon niet bij stilstaat, eigenlijk. Dat in een heel groot deel van de wereld, dat gewoon oprecht een probleem is, zeg maar.
Ja.
En dat vind ik wel heel vet als je die documentaire ziet van Bill. Hij leest mega veel. Hij heeft zelfs ook een aantal weken die blokt dat hij naar een huisje gaat en tassen vol met boeken meeneemt om zich in te lezen.
Dat is ook wel een tip, hoor. Hij gooit altijd, en ik geloof dat hij dat doet op LinkedIn, gooit hij altijd zijn boekenlijsten online. Hij gelezen heeft met reviews en dat is best wel interessant.
Hij heeft ook zijn blog Gates Notes, waar hij gewoon regelmatig post van, dit zijn de boeken die ik de afgelopen tijd gelezen heb en die ik als tip geef. Die sanitaire voorzieningen, daar zet hij zich voor in. Maar ook bijvoorbeeld als je toch wat meer richting de toekomst gaat voor duurzame oplossingen. Heeft hij bijvoorbeeld TerraPower opgericht om de nieuwe generatie kerncentrale te ontwerpen met experts. En ja, dat is nog niet echt van de grond gekomen. Maar als je dat ziet, dan denk je ook van, holy shit, waarom gaan we daar niet vol voor, zeg maar? En dat komt puur door de stigma die kernenergie heeft. Van, oh, dat is eng.
Is het ook een beetje, maar goed.
Ja, precies. Maar we kennen allemaal de verhalen van Tsjernobyl bijvoorbeeld. En dan denk je van, ja, dat wil je toch niet een kerncentrale bouwen. Duitsland die zit aan terugschalen en gaat weer over op
kolen.
Op kolen. En dan weet Bild heel duidelijk uit te leggen van, ja, maar dat is echt een ontzettend domme zet. Puur alleen als je kijkt naar hoeveel mensen er gestorven zijn door een kerncentrale en hoeveel mensen er sterven
door
kolenmijnen, ja, bijvoorbeeld. Ja, weet je. En dat we onze lucht aan het verpesten zijn. Dat is vele malen dodelijker. En daarnaast dat vond ik ook gewoon zo'n goed argument dat die kerncentrale van Tsjernobyl bijvoorbeeld gewoon hopeloos verouderd was, zeg maar. En dat we nu qua technologie zoveel verder zijn. En dat zij hebben eigenlijk al in hun computermodellen proberen ze al aan te tonen dat ze een kerncentrale kunnen bouwen. Die heet de Traveling Wave Reactor uit mijn hoofd. Die zelfs kan, die ontzettend veilig is, modern is, computergestuurd is en kan runnen op oud kernafval, wat we gewoon al hebben liggen.
Ja. Nee, ik had altijd een beetje, en dat is ergens nog steeds waar, maar een argument dat je vaak hoort is dat je met, we zijn compleet off script, hè, want dit hebben we niet voorbereid, maar dat je met kernafval creëer je een probleem voor de toekomst.
Ja.
Als in je creëert waste en je kunt niet voor toekomstige generaties beslissen wat zij daar dan mee moeten.
Ja, ja, oké, ga verder.
Tenminste, dat is een van de argumenten die je dan hoort. Hè?
Ja,
aan de andere kant is datzelfde waar voor kolen. Als je kolen
veel,
blijft,
nog veel erger.
Dat is veel
Want
urgenter
je kan,
nog. Ja.
Je kan ten eerste de kernafval die we nu hebben, die kan je opslaan. Dat kan je niet met je uitstoot
CO2
doen die je nu doet. Zeg
nee,
maar.
Precies.
Dus dat vind ik al meteen een apart argument. Weet je,
okay, nee, ja, dat was mijn argument. Ja. Let's do it.
Ja, en daarnaast, als je de energievraag wordt alleen maar groter, zeg maar. En dat ga je niet kunnen opvangen met zonnepanelen en windenergie. Je moet op een gegeven moment ook wel naar kernenergie. En daar hoeven we ook helemaal niet bang voor te zijn, zeg maar. Dat kan prima. En in die docu Inside Bill's Brain wordt dat in de derde aflevering heel goed uitgelegd ook. Van,
ja, nee, dat vind ik wel knap aan Bill Gates. Hè. Hij is ook wel een visionair. En dat moet denk ik ook hoor, op zijn positie. Maar
dat moeten alle CEO's zijn, visionair.
Ja, dat klopt, maar dat is wel. Ik vond het wel bijzonder. Hè. Het gaat nu best wel viral, die TED-talk die een aantal jaar geleden
heeft
gegeven.
Ja, mooi.
Over The Next Outbreak, We're Not Ready, heet hij.
Ja.
Die voorspelt best
wel
goed.
Was wel trouwens even lekker dat het YouTube-algoritme gewoon dat meteen in je recommendation feed zet.
Precies,
van,
ja.
Vond ik wel grappig om te zien, ja.
Ja. Dus dat, hij is concluderend, denk ik dat we over Bill Gates wel mogen zeggen dat hij één het hart op de goede plek heeft.
Ja.
Dat hij een visionair is. Hij is nu bij Microsoft. Dus hij stepped down from the board. Is afgelopen week dan bekend geworden. En ik wou dit moment dan ook wel aangrijpen om even een ode aan Bill Gates te doen.
Ja. Ik vind, nogmaals, ik vind het gewoon wel echt in eerste instantie interessant en ook wel inspirerend om te zien van waar hij, naar welke aspecten hij kijkt, zeg maar, om effort in te steken. En dat kan je dus kort gezegd een aantal dingen samenvatten. En het is vooral gericht op de derde wereldlanden, zeg maar. Dus dat zij
ongelijkheid.
Ja, dat zij eigenlijk dat zij gewoon de basic voorzieningen kunnen krijgen die wij al vanzelfsprekend hebben. Dus gewoon een toilet bijvoorbeeld om te kunnen gebruiken. Verder dat die zich ingezet heeft op het uitroeien van polio. En dan verder wat dan een wat bredere visie is om de het energieprobleem, zeg maar.
En vanuit Melinda Gates, om alle meisjes naar school te krijgen. Ja. Heel groot initiatief van Bill en Melinda Gates.
Maar dat heeft ook weer helemaal effect op de derde wereldlanden, zeg maar, op dezelfde standaard proberen te krijgen als wat wij al normaal vinden.
Precies, ongelijkheid bestrijden, ja. Bill, bedankt.
Transition.
Ja, nee, hey, wie ik afgelopen weken, ik weet niet meer precies wanneer het was, maar een poosje geleden.
Wie je niet zo visionair vindt.
Ja, nee, ik wil nog niet zo hard inzetten. Maar ik wil het wel even met je over hebben. Want afgelopen weken is Amazon.nl dan eindelijk van start gegaan.
Ja, en daar moet je het zeker over hebben. Ja.
Ik denk dat het startschot is van de daadwerkelijke komst van Amazon naar Nederland. En als Nederland en meer landen.
Amazon.nl is live, hè?
Precies, dat is nu echt live. Je kunt dingen bestellen. Ja. Prime membership is live. Tot nu toe is de hele Amazon craze een beetje langs ons heen getrokken, hè? En meer landen in Europa.
Ja.
Maar besef je dat Amazon extreem groot is in de rest van de wereld? En dat by far een van, misschien het Alibaba ondertussen groter is, weet ik niet.
Ik wou net zeggen, je moet het wel even relativeren, groot in welke space. Nou, dat is vooral in het digitale domein.
De retail wereld.
E-commerce, de online retail wereld, zijn ze een van de grootste spelers op dit moment. En daarnaast heb wat natuurlijk ook heel groot is, wat hoe moet je dat zeggen?
Weet ik niet.
Wat meer ik kom even niet op het woord. Wat ik wil zeggen, Amazon Web Services. Dat heeft niet iedereen door, maar dat is ook gewoon 40% van de infrastructuur van het internet.
Het hele internet draait zowat op Amazon. Ja.
Ja. Zonder dat je het door hebt, zeg maar. Dat je,
als je Netflix kijkt, Netflix draait op Amazon Web Services.
Dat probeer ik eigenlijk te zeggen. Amazon komt nu eindelijk naar Nederland. Het wordt een reëler aspect van ons online leven in Nederland, maar dat was het natuurlijk gewoon al lang. Als je een Netflix film kijkt, dan streamt dat ook gewoon van een Amazon server.
Het wordt dus zichtbaarder in Nederland.
Precies, ja. Dus in die zin draagt hij al bij aan de omzet van Amazon. Maar dat wordt nu zichtbaarder. Ja,
en ik schrok daar wel een beetje van, hoor, want ik ben niet zo'n Amazon-fan. Ben ik ook nooit geweest. Dat heeft voor mij deels te maken met de tactieken, hè, die Amazon aanhangt.
Ja.
En deels te maken met dat ik Jeff Bezos een beetje een flapdrol vind. Ja, dat zijn eigenlijk de twee.
Ja, maar goed dat je zegt van ik vind Jeff Bezos een flapdrol. Dat klinkt niet echt als een kwantitatief argument, zeg maar. Dat is meer een soort van ja, ik voel me er gewoon niet zo lekker bij. Ja, dat gebeurt wel eens. Dus dat is niet
nee,
echt.
Nee, maar ik kan het ook wel onderbouwen. Ja, ik bedoel, ik denk oprecht dat Jeff Bezos op het moment heel weinig goed voor de wereld betekent.
Ja.
Hoe kan het nou dat iemand zoveel miljarden heeft en geen cent aan belasting betaalt? En weet je wel, dan is er zo'n roep van de Amazone staat in de fik. Jeff, draag eens even wat geld bij, want je fucking bedrijf heet Amazon. Er komt gewoon geen reactie op. Ja. En dat misschien dat een beetje. Dat ik mis, maar dat kan ook een stukje.
Maar is dat het
enige? Dat ik het merk niet ken. Ja, maar dat is voor mij wel belangrijk. Dat ik vind dat je als ondernemer, hoe groter je bent, ook een verantwoordelijkheid hebt richting de samenleving.
Ja, precies. Daar wil ik even naartoe sturen. Want eigenlijk wat je daarmee dus inderdaad al zei, is dat er voor jou een bepaalde
threshold
is.
Ik kan misschien wel iets meer body geven. Dat is misschien een beetje een shout-out naar KPN nu, maar ik werk ook bij KPN. En ik ben er dan best wel trots op dat ten tijde van coronacrisis KPN best wel wat maatschappelijke initiatieven onderneemt. Hè?
Mm-hmm.
Dus het openstellen van gratis vergadernummers tot aan het beschikbaar stellen van routertjes, 4G-routertjes voor kinderen die geen internet hebben, zodat ze toch thuis school. Ja. Dat soort dingen. En ik vind het omrecht dat als groot bedrijf dat je daar een taak in hebt.
Mm-hmm.
Dat een van je verantwoordelijkheden is. En dat mis ik heel erg in Amazon. En daar hou ik Jeff Bezos voor verantwoordelijk, want die is daar misschien de belichaming van. Kun je daar wat mee zo?
Ja, het is een begin natuurlijk. Weet je? Want kijk, aan de ene kant. Ik heb de afgelopen dagen ben ik daar best over aan het nadenken van ja, blijk. Want ik kan me er wel in vinden hoor, van dat het gewoon. Ja, wanneer iemand extreem rijk wordt, en dat is nog steeds niet, daar hang ik nog steeds bewust geen getal aan. Want waar ligt die threshold dan van als je een bedrijf opbouwt met
een miljard? Dat heb ik voor mezelf al lang bedacht, joh.
Ja.
Ik vind het zo'n bizar ding dat we in de wereld miljardairs hebben.
Ja.
In diezelfde wereld waarin mensen uit die rivier aan het drinken zijn. Die, ja. Ik had dat je een boot koopt van 20 miljoen. Ja. Niemand heeft een boot nodig van 20 miljoen. Dat is een gek idee.
Aan de ene kant
werk
wel...
je zoveel harder dan de rest van de wereld?
Ja, ik vind het best moeilijk om dat zo hard te zeggen. Van, kijk, als jij dat aan de ene kant kan en zo, ja, wie ben ik dan om te zeggen van dat je daar ook niet van mag genieten of zo, weet je?
Maar
zou heel eerlijk zijn.
Wat kan je dan?
Als ik miljonair zou zijn, zou ik er op zich ook niet vies van zijn om een sportwagen te kopen of zo, weet je? Dus in die zin, wie ben ik?
Nee, maar je hebt er best wel gradaties in. Ik bedoel,
ja, nee, maar dat bedoel ik. En daar wil ik absoluut ook naartoe, hè? Van dat het op een gegeven moment wordt het ook.
Ja, het wordt zo meegemaakt.
Maar het voelt. Ik probeer alleen te zeggen van dat het. Ik ben ook een beetje de man van de cijfers, zeg maar. En ik meteen als je dat zoiets hebt van, oké, dit mag wel. Mag ook weer een verkeerd woord, maar dit, oké, als je een sportwagen koopt, als je het goed breed hebt in het leven, oké. Maar op een gegeven moment wordt het te gek of zo. Maar waar ligt die grens dan, zeg maar? Dat is zo.
Nee,
het is natuurlijk precies. Ook een beetje grijs gebied. En ik verwacht ook niet dat we daar uit zouden kunnen komen of dat realistisch is om daar een lijn in te trekken. Maar het is wel interessant dat je dus.
Maar waarom zou het niet realistisch zijn? Waarom zou het niet realistisch zijn? Dat je als wereld zegt van, nou, niemand heeft meer dan een miljard nodig. Punt.
Ja, goed. Dat vind ik best. Ik merk dat ik dat wel een moeilijke discussie vind. Maar nee,
niet dat ik het 100% aanhang. Hè, maar ja, ik vind het wel een interessant gedachtegoed. Ja. Van waarom moet iemand zoveel geld hebben?
Ja. Maar goed, ik denk dat het interessanter is om eerder te focussen van hoe is hij daar gekomen, inderdaad. Want dat is wel. Nou, dat vind ik een stukje
wat
interessanter.
Wat mij dan gelijk een beetje naar boven komt. Ik heb ooit een uitspraak gehoord. Ik weet niet meer van wie die was. Maar dat was, you don't earn $1 billion. You take $1 billion. En dat is misschien voor Amazon best wel waar. Hè? Ik bedoel,
voor in Amazons geval is dat wel
ik denk,
van toepassing, ja.
Om het hier een beetje over te hebben, om het wat handvatten te geven, hè, hebben we alle twee de docu, Amazon Empire, The Rise and Reign of Jeff Bezos.
Ja.
Dat is
staat op YouTube.
Precies, van PBS, die trouwens ook best wel te maken heeft met Amazon. En dat disclosures ook in die docu. Ja. 2 uur, best wel een zit. En dan zie je een beetje hoe die daar gekomen is. En waar ik op zich best wel over verbaasd was, is hoe super briljant Jeff Bezos is. Jeff Bezos moet je geloof ik zeggen.
Ja, het is tegenwoordig ook Rode microfoon en Nikkei, dus ik vond het allemaal prima.
Precies, ja. Nee, maar hoe briljant die man is. En ik zag hem altijd. En
ja, vind je dat briljant? Ja, goed, hij
voorspelt constant. En maar daar kan je wel een beetje vraagtekens bij zetten. Hè? Maar hij voorspelt gewoon waar de markt zich heen beweegt. En hij is nu op een punt gekomen dat ze zoveel geld hebben dat ze ook kunnen bepalen waar de markt heen gaat bewegen.
Ja, ik wou het net zeggen, want waar het op neerkomt is dat hij, 25 jaar geleden besloot van ik ga een online boekwinkel starten.
Nou, precies, maar in 95 al, hè, zag hij dat internet gaat heel groot worden. En ook zijn hele redenering van waarom beginnen we dan met boeken. Ja. Ik wist wel dat ze zijn begonnen, dat Amazon is begonnen met een boekenwinkel. En ik dacht altijd van, hij zal vast een passie voor boeken hebben gehad.
Ja, dat is gewoon
niks is minder waar. Hij is een boekenwinkel begonnen. Omdat hij zegt, boeken, daar heb je een enorme catalogus van. Dus als ik met boeken begin, dan heb ik altijd een grotere online winkel dan een fysieke winkel ooit kan hebben.
Dat is misschien meteen al de crux, hè, dat je zegt van met boeken beginnen. Want dat was al vanaf dag 1 zijn visie om als het ware de everything store te worden. Zoals hij het zelf ook noemt. Van dat hij alles verkoopt. Je kan alles bij hem kopen.
Precies. En dat, en dat vind ik wel echt geniaal. Dat je dat zo vroeg al inziet. Dat je dat ook op gaat zetten. Dat je ook heel, heel echt eerder dan wie dan ook doorhebt hoe belangrijk data is. Zij zijn wel echt de OG van data.
Ja, maar wat misschien nog verder best wel een stroke of genius is van hem, is dat hij eigenlijk investeerders heeft weten te overtuigen van investeer in mij. En we gaan de komende 15 jaar gaan we geen geld verdienen.
Wat hij eigenlijk heeft gezegd van ik heb een trucje gevonden om kapitalisme buitenspel te zetten.
Ja.
Of om het te verslaan.
Eigenlijk wat zijn tactiek is geweest vanaf het begin, is om te zeggen van ik hou mijn bedrijf 15 jaar overeind door investeerders die waardoor we en omdat we
het gaat niet om geld verdienen, het gaat om scalen.
We hoeven expliciet nu geen geld te verdienen. We gaan gewoon zo goedkoop worden dat we iedereen uitspelen, dat op een gegeven moment niemand meer om ons heen kan. En dan gaan we bakken met geld verdienen. En dat is nu ook gebeurd.
Ja,
dat is letterlijk hoe het gegaan is. En dat vind ik best wel schrikbarend bijna. Dat je zo, ze noemen het in de docu op een gegeven moment ook de wounded gazelle strategie. Dat ze eigenlijk...
Ja, dat is onderdeel daarvan. Hè? Dat is inderdaad...
Gewoon systematisch, als we bij de boeken blijven, dat ze de distributeurs buitenspel hebben gezet door ze eerst binnen te halen. Dat ze via Amazon boeken gaan verkopen en dan vervolgens steeds meer de...
Echt de boelien. Echt gewoon praktijk als het weghalen van je... precies, van wil je ons niet de beste marge geven, dan gaan we gewoon bij ieder boek dat jij op onze website verkoopt, want je kan op Amazon kan je verkopen, gaan we gewoon een link naar je competitor zetten, van heb je dit boek al gezien? En we gaan jouw verkoopknop gaan we weghalen.
Ja.
Dat is echt crazy. Dat is echt bizar.
Ja.
Dat is echt, dat vind ik echt ver gaan.
Ja, maar wat ze, want kijk, ze zijn nu voor de richting de consument zijn ze de grootste speler voor dus de retail. En wat ze eigenlijk voor elkaar hebben gekregen is dat zij online een soort van, zij zijn de ware huis. Ze bezitten de hele winkelstraat.
Mm-hmm.
En ze kunnen eigenlijk gewoon bepalen. Ze laat iedereen toe in de winkelstraat. Ja, verkoop het maar. Je draagt je huur af, zeg maar, aan ons. En je hebt het maar allemaal te pikken. Dus als jij bijvoorbeeld dat is een heel goed voorbeeld van het schoenenmerk Birkenstock.
Mm-hmm.
Dat zij, Birkenstock probeert een beetje exclusief te zijn. Het wordt allemaal met de hand gemaakt. Maar vervolgens wordt het volledig, de markt volledig overspoeld met kopieën. Van dezelfde schoenen die een derde van de prijs zijn. Van echt van $150 naar $50. Birkenstock klopt aan bij Amazon van ja, doe er wat aan.
Ja.
En hun hebben zoiets van ja, hun betalen ook gewoon een fee, weet je. Dus ik kan er vrij weinig aan doen. Dus Birkenstock helemaal over de zeik. Het enige wat ze kunnen doen is uit de Amazon ecosysteem stappen en geen voorraad meer verkopen aan Amazon. Ondertussen heeft Amazon echt al een jaar aan voorraad gekocht. En die heeft ook letterlijk een oproep gedaan aan allerlei andere retailers van ja, verkoop je voorraad aan ons. Om zo Birkenstock buitenspel te zetten.
Ja, precies. Of verliezen ze geld op, maakt niet uit. Tactiek. We gaan ze gewoon kapot maken.
Ja. En waar ik verder aan moest denken is dat, want ik maak net de analogie van dat zij de hele winkelstraat bezitten. Als het ware, en daardoor eigenlijk de gatekeeper zijn. Daar gaat het eigenlijk om. Dat zij de gatekeeper zijn van hoe en wat en voor welke prijzen je mag verkopen op Amazon. Maar dat klinkt ook een beetje van wat bijvoorbeeld Apple doet met de App Store. Dus ik zat al te denken van, ja, maar waar zit het verschil er dan in? En
het verschil zit hem erin dat Amazon of dat Apple niet zelf apps verkoopt in zijn eigen app store, waar ze geld voor vragen.
Exact. Sterker nog,
als ik nu, dat is iets als ik een spel maak op de app store en ik noem het hobbits die kruipen, dan weet ik veel.
Hobbits die kruipen. Ja, okay.
En Apple maakt zo'nzelfde, maar die noemt dwergen die kruipen en die heeft precies mijn algoritme nagemaakt en die gaat een euro onder mijn prijs zetten. In de eigen app store.
Dit is exact waar veel van de lawsuits richting Amazon nu over gaan. Dat Amazon nu eigenlijk beticht wordt dat zij hun data, want zij meten alles van hoe lang jij met je muis zeg maar zweeft op de koopknop en vervolgens wel of niet drukt. Dat meten ze allemaal.
Mm-hmm.
Dan hebben ze eigenlijk gewoon algoritmes die dan kijken van oh, dit product stijgt nu ineens in populariteit. Kunnen we het namaken? Ja, of nee? Dit is de theorie. Hè? Dit heeft Amazon nooit. Zij ontkennen dit, maar
zij ontkennen nog bevestigen dit.
Ja, exact. Maar
ze geven gewoon nergens antwoord op als je iets
vraagt. Je kan er vergif op nemen dat ze dit doen, zeg maar. Dat zij dus hun data gebruiken om te meten van... Oké, dit product wordt populair, we gaan het namaken en we verkopen het voor goedkoper. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld van een MacBook stand van Rain Design. Die was een poosje...
Die was wel echt mooi.
Best wel populair. Die was heel mooi. Die werd ontworpen door een klein bedrijfje in California. Gingen ze via Amazon verkopen en...
12 South, geloof ik?
Nee, 12 South is een ander bedrijf. Het bedrijf heet Rain Design. Het lijkt een beetje op de voet van een iMac, zeg maar. Maar daar kan je dan je MacBook op zetten. Die heeft Amazon gewoon gekopieerd. En zegt van... het is geen kopie. Maar goed, ze zagen gewoon duidelijk in de algoritmes... dat die stand gewoon populair werd. Dus dat zijn echt...
Nou ja, en op zich, hè, wat mij gewoon enigszins verbaast, is dat het ook maar allemaal mag. Dat er niemand is die Amazon een stop toeroept. Hè?
Ja. Nog niet, hè? Want het geluid begint nu wel echt te komen.
Ja, maar het is wel vrij laat nu. Succes daarmee. Dat weet je wel. Amazon geeft miljarden uit aan lobbyisten nu. Ja. Jeff Bezos die heeft een eigen huis in Washington gekocht met allemaal balzalen erin, zodat hij iedereen daar lekker kan korten. Dat hij met ze kan dansen en ondertussen een beetje invloed kan uitoefenen. Hij heeft de Washington Post opgekocht. Daar publiceert hij niet direct artikelen in, maar wel om even te laten zien van fuck you, ik koop gewoon je krant op. I don't care. Ja. Come at me, bro. Dat een beetje.
Nou, wat voor mij best wel een eye-opener.
En ik hoop heel erg dat... dat Europa hier wel wat actie op gaat ondernemen. Ik heb eerlijk gezegd meer vertrouwen in Europa om hier strenger in te zijn dan Amerika. Europa heeft net ook Apple teruggefloten. Ik weet niet of het net Frankrijk was.
Frankrijk, dat? Ja. Die heeft echt iets van 1,5 miljard boete of 1,2 miljard boete.
Omdat ze op zich hetzelfde doen wat Amazon online doet, maar dan op veel kleinere schaal. Dat is met de Apple Stores concurreren met een Apple Premium Reseller, waarin een Premium Reseller afhankelijk is van de provider Apple, maar daardoor compleet kapot geconcurreerd kan worden. Ja. Ja, klinkt bekend. Ja. Dus ik hoop dat, dat daar eens actie op ondernomen gaat worden. En ik zou het niet zo'n gek idee vinden om eens te gaan kijken naar het opknippen van Big Tech.
Nee, zeker niet. Kijk, wat voor mij ook best wel een eye-opener was van... wat we eigenlijk nu een beetje ontwijken is het feit, omdat Amazon een enorm distributienetwerk heeft, snel levert, goedkoop is. Ik bedoel, disclaimer, we hebben nu allebei een Amazon Prime abonnement en die is de eerste maand gratis.
Kom ik zo op terug, want ik wil een oproep doen.
Ja, en die is daarna €3 per maand. Ik weet het niet.
Ik ga een oproep doen. Ja.
Maar anyway, dus dat even terzijde. Maar dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, maar voor de consument, ik bedoel, als ik... een product wat normaal €50 is bij Amazon voor €20 kan kopen. Ja, je bent een dief van je portemonnee als je dat niet zou doen.
Je bent dief van je eigen portemonnee, ja.
Ja, precies. Dus dan zeg je oké. Maar aan de andere kant zou je misschien ook... als je naar jezelf kijkt...
Je bent een dief van je eigen data als je het wel doet.
Niet alleen dat, maar dat je jezelf niet alleen als consument moet zien. Maar ook als producer... je bent meer dan alleen iemand die consumeert. Stel dat jij zelf ook een keer een goed... idee hebt en je wil een product gaan verkopen, wil je dan in een wereld leven dat je alleen maar bij Amazon terecht kan? Bijvoorbeeld die jou dan volgens volledig gaat rippen en jouw idee gaat kopiëren bijvoorbeeld. Is dat wat we willen, zeg maar?
Dus, het is super korte termijn denken om nu je shit op Amazon te gaan kopen. Je weet gewoon, dat is ook aangetoond op het moment. Amazons businessmodel is op zich heel simpel. Ja. We komen naar je land, we concurreren iedereen kapot en we gooien de prijs omhoog.
Ja.
Drie stappen. Zit veel, maar dat is basically wat ze doen.
Ja.
Gaan we daaraan meewerken of niet? Gaan we nu een paar euro besparen om vervolgens helemaal drie keer zoveel te betalen?
Ja, want dat is eigenlijk ook het ding van dingen die goedkoop zijn. Daar
betaal je op een andere manier voor.
Precies. Dat is bijna gewoon de second law of thermodynamics van entropy. Entropy must always increase. Entropy moet ergens verhoogd worden. Ik bedoel, ergens in het universum leef je in, zeg maar. En Amazon is daar zo'n duidelijk voorbeeld van. Kijk alleen al naar de condities van de pakhuizenwerknemers.
Ja, precies.
Dat is echt verschrikkelijk. Dat zij daar met zo'n timertje van je hebt nu 10 seconden om dit pakketje in te pakken. Je hebt het pakketje ingepakt, je hebt nu 8 seconden om het volgende pakketje in te pakken. En vervolgens hou je steeds je targets, je bent helemaal kapot. En dan ziet het algoritme van, hij haalt het. Je haalt je targets nu, laten we de targets met 10% verhogen. Weet je. Dat is insane. Het zijn gewoon allemaal robots. Zeg maar.
Ja, maar ook er niet van willen leren. Hè? Ik bedoel, dan word je daarmee geconfronteerd door journalisten en door anderen. En er gaan best wel roepen mensen op van, joh, dit en dit doe je. En dan vervolgens gewoon compleet er niks mee willen doen. Ja. En gewoon ontkennen.
Ja.
Gewoon een bord voor je kop hebben. En gewoon zeggen, ja, dat zie ik anders. Ja. Dat zie je anders. Dat is op zich, weet je wel, dat kun je niet heel anders zien.
Dat vond ik
ook, we stellen je een vraag. Heb je nou het idee dat werkers een beetje te veel onder druk gezet worden? En dat jullie dat meten? En dat dan als een antwoord komt. Ja, we meten niet het individuele doorlooptijd. De individuele targets. Mm-hmm. Terwijl die gasten staan daar te werken met een timer voor de neus. Ja. Die zien letterlijk, je hebt nog zoveel seconden om je pakje in te pakken. Ja. En gewoon ontkennen.
En het meest deprimerende is, het moment dat ze uitgeautomatiseerd kunnen worden, zullen ze uitgeautomatiseerd worden met
maar
robots.
Ik heb oprecht het idee dat al die mensen, en dat zie je bij meer techbedrijven hoor, maar dat die zo erg zijn gaan geloven in hun eigen evangelie.
Ja.
Als in, wij zijn goed voor de wereld.
Ja.
Dat ze daar ook niet meer kritisch op
direct
kunnen zijn.
Direct voorbeeld daarin is Facebook. Die hebben ook. Facebook heeft zichzelf ooit aangepraat van informatie moet op een hoog tempo overal beschikbaar zijn. En dat gaan wij faciliteren. En dat klinkt dan in eerste opzicht goed, totdat je dat we nu zeg maar het nepnieuws ecosysteem hebben gecreëerd en het gewoon hele culturen kapot aan het maken is. En je zou zelfs kunnen zeggen, genocides veroorzaakt. Kijk naar Myanmar bijvoorbeeld.
Dus dat kan je zeggen, want het gebeurt.
Ja, precies. En Facebook heeft ook altijd als motto, dat hebben ze niet meer, maar van, wat is het?
Break everything of zo.
Ja, think fast, break things. Move fast, break things. Oftewel, we gaan gewoon zo snel mogelijk innoveren en zo snel mogelijk groeien en schalen. En als iets kapot gaat, ja, dan fixen we het wel. Zeg maar. En Amazon heeft best wel een vergelijkbare tactiek. Van ja, het enige, ze zijn obsessed met groeien. Zonder erbij stil te staan wat voor effect dat heeft op de wereld en op de mensen.
Het zijn gewoon een aantal dingen. Het is voor mensen niet goed. Nou, dat gaf je net al aan. Van die werkcondities die zijn afschuwelijk. Dat moet je echt niet willen.
Ja.
Het is voor de wereld niet goed.
Ja.
Ik bedoel, dat hele consumer gedachtegoed, dat is maar tot een bepaald moment houdbaar.
Ja.
Als je dan hoort dat Amazon, en dat zijn nieuwsberichten, hè, maar dat ze in Duitsland gewoon pakketjes die teruggestuurd worden verbranden, omdat het duurder is om dat opnieuw in te pakken dan gewoon weg te gooien.
Ja.
Dat moeten we niet willen.
Nee.
Het is voor de wereld niet goed. Er gaat heel veel geld naar één club en die investeert dat voor de rest niet op een substantiële manier richting het bestrijden van maatschappelijke problemen.
Ja,
dat is wel.
Het laatste wat ik misschien nog kwijt wil, als het ware, over Amazon, is Jeff Bezos heeft ook al, dat zie je ook in de documentaire, al heel vroeg te kennen gegeven van, ja, ik ben een Star Trek fan en ik zou eigenlijk gewoon de computer, zeg maar, in Star Trek, dat je die je met stem bedient, dat wil ik bouwen. En daar is nu uiteindelijk, dat is nu, begint dat steeds meer realiteit te worden. En eigenlijk wil Amazon overal, in elk product willen ze een microfoon hebben. Je hebt, je hebt nu al sowieso de bekende Alexa, de thuisspeaker. Maar het gaat nu al verder dan de wireless oordopjes.
De ring.
De ring, en die vind ik helemaal bizar. Ja. Dat je kan fluisteren in je ring om met Alexa te praten. De Echo Frames, de bril
deurbel.
Waar je... Ja, ring hebben ze gekocht. Dat is best wel eng eigenlijk dat je al je data bij Amazon dan
en
eigenlijk
toch
kunt.
Zijn er in Nederland al gemeentes die de ring deurbel subsidiëren.
Ja, maar dat is ook hun tactiek. Hè?
Dat moeten we niet willen, mensen.
Ja.
Kom op.
Ja. Ja.
Je wilt toch niet dat... Nou goed.
Maar het heeft me ook wel doen, even sidestep, wel doen besef van, ja, ik zou ook heel graag de Star Trek computer willen hebben eigenlijk. Maar je moet dan wel, denk ik, onder ogen gaan zien dat je er niet onderuit komt. dat je dan met één bedrijf in zee moet gaan die hele ecosysteem gaat opbouwen. We hebben onze kapitalistische systeem.
Ik vind het
nu
geen
zo
Star Trek gedachtegoed ook. Star Trek is juist heel politiek en heel erg op zoek naar verbetering in de wereld. Er zit een heel nobel gedachtegoed achter.
Ja, maar het zet je wel aan het denken van hoe... kijk, het internet is ooit, zeg maar, door de wetenschappers, zeg ik maar, chargeer ik maar even, gratis weggegeven aan de wereld. Van, we hebben hier het internetsysteem, doe ermee wat je wil. En we zijn nu langzaam van die walled gardens aan het bouwen. Hier is een stukje Google, die heeft het stukje internet onder controle. Hier is een stukje Apple, hier is een stukje Amazon. En we zijn dan... we worden een beetje gevangen gezet, zeg maar, door techbedrijven. En ik vraag me dan gewoon hardop af, hoe zou je bijvoorbeeld die technologische utopia, zeg maar, dat we dus bijvoorbeeld zonder zorgen inderdaad gewoon voice-controlled computers hebben, zeg maar. Hoe zou je dat kunnen bewerkstelligen in tegelijk een soort vrije internet,
Ik heb daar ook wel over na zitten denken. En niet per se vanuit een gedachtegoed van een vrije internet, maar wel al die big tech, wat daar volgens mij heel erg in mist, tenminste als buitenstaander, ik heb geen inside information, maar is dat ze niet zo goed met kritiek kunnen omgaan. Dat ze zo erg geloven in eigen boodschap en in hun eigen evangelie. En dat zie je echt bij heel veel techbedrijven.
Ja, absoluut.
Dat ze het daardoor heel moeilijk vinden om te zeggen van... nee, jullie hebben gelijk, dit hadden we niet moeten doen. Je krijgt altijd een beetje... er kan niet meer toegeven worden dat je iets fout hebt gedaan. Ja. Dus het wordt altijd gespind richting een soort... of standaard verhaal waarin je het ontkent. Of een verhaal waarin je zegt van... nou, jullie snappen het niet. Dan verschillen we in meningen in. Of een verhaal van... jullie hebben gelijk, we'll do better in the future. En dat doe je dan vervolgens niet. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de drie sausjes. Ja. Volgens mij moet je binnen ieder big tech bedrijf... op de een of andere manier gaan vinden om iemand alleen maar kritisch te laten zijn. Dus richt een afdeling op die alleen maar overal super extreem irritant en kritisch op gaat zijn. Overal vraagteken en luister daarnaar. Ja. En je moet volgens mij de consument als... Je hebt het in een kapitalistisch systeem over stakeholders. Hè? Dus mensen die een belang hebben bij.
Ja.
En in ons systeem is het zo dat als je een stakeholder bent... dan moet je geld in een bedrijf hebben zitten. Maar de wereld draait al lang niet meer om geld. De wereld draait om veel meer dan geld. De wereld draait om data, draait om belangen. Als je een breder trekt, stakeholders... dan heeft de consument ook een belang bij wat Amazon doet. Want Amazon, Facebook,
greater good,
die bepalen wel waar de wereld heen gaat. Ja. Dus op de een manier moet je dat kunnen borgen binnen een bedrijf. Ja. Dus denk wel, bedenk een constructie waarbij zoveel procent van
het klinkt een beetje als je het nu hebt over een soort ethische oversight board.
Ja, precies.
Maar,
iets dat kan borgen dat er bepaalde keuzes niet alleen gemaakt worden vanuit greed, maar ook vanuit een soort gedachtegoed. Wat is goed voor de wereld?
Ja.
En dan dead bombshell wil ik Amazon achter ons laten. Wat denk jij?
Ja, nou ja, goed. En misschien het allerlaatste. Dat sluit nog een beetje aan op wat ik zei over die Star Trek. Always on voice controlled computer. Ik zei net, ik heb die trial gestart bij Amazon Prime. En ik ben Star Trek Picard aan het kijken. En daar viel dus nu een... is volgens mij de achtste aflevering. Is er een scène waarin er vol gebruikt wordt van voice-controlled computing in een huis. En iedereen heeft ook van die earbuds in en zo. En toen dacht ik meteen van wow, dit is gewoon sluipreclame. Om te laten zien hoe onze toekomstige leven eruit zou kunnen zien als we Alexa overal toelaten.
Want ze hebben dat ook zelf geregisseerd of niet, Picard?
Het is een Amazon original show. Dus je ziet daarin dat zij ook via cultuur eigenlijk hun visie proberen te verkopen. Eigenlijk.
Dat is eigenlijk waar we het net over hadden.
Best wel freaky, ja.
Jeff Bezos kan heel goed voorspellen welke kant de markt opgaat. Ja. Maar hij heeft nu zoveel geld verzameld dat hij gewoon kan bepalen waar het heen gaat.
Ja, het is zo erg dat Amazon hoeft alleen maar te roepen van we gaan... we beginnen in deze business.
Ja, en de zorgsector.
In de zorgsector bijvoorbeeld. En de aandelen die kelderen van alle huidige partijen. Dat is echt bizar. Ja.
Dus mijn oproep is, denk alsjeblieft goed na voor je iets bestelt op Amazon. Ja. Je betaalt dan niet met geld per se, maar je betaalt ook met je data en misschien wel een stukje van de wereld. Toedoench.
Ja. Wil je nog iets kwijt over het feit dat wij allebei nu een Amazon Prime account hebben? Want het voelt nu wel een beetje hypocriet.
Ja, super vet. Gewoon kopen. Nee, ik heb een Amazon Prime abonnement om een aantal redenen. Eén, ik wou echt The Office zien. Ik heb The Office nog nooit gezien. Dus die wou ik heel graag kijken. En twee, het is een trial. Dus ik betaal niks aan Amazon. En ik heb er ook een beetje een dingetje van gemaakt voor mezelf om nooit aan Amazon te betalen.
Dus je gaat na die maand ga je het opzeggen?
Nee, na die maand maak ik gewoon een nieuw e-mailadres. En dan een nieuwe trial.
Ja, ja. En hetzelfde, dus je gaat het systeem hacken.
Precies, hetzelfde kun je ook doen met Audible. Ik luister heel veel boeken via Audible.
Ja.
En ik heb een bunk-account.
Ik vind Audible best duur trouwens. Maar goed, dat vind ik sowieso alle luisteraars.
Maar bij Audible, als je een trial aanmaakt, dan krijg je 1 credit. Dat betekent dat je 1 luisterboek gratis kan luisteren. Ja. En je trial duurt een maand.
Ja.
Als je binnen die maand je boek uit hebt, dus na 2 weken heb je het uit, kun je je boek ook retourneren, krijg je credit weer terug, kun je een ander boek aanschaffen. Geef gewoon de reden op dat je toen geen leuk boek vond of zoiets. Dan kun je nog een boek. En op het moment dat je maand is afgelopen, voor het aanmaken van een trial heb je nodig een creditcard. Nou, ik heb ook een bunk-account en bij bunk kun je onbeperkt creditcards aanmaken, want dat zijn virtuele kaarten.
En die kan je dan volgens ook weer steeds opzeggen en dan weer een nieuw nummer aanvragen?
Of onbeperkt, ik geloof dat het 10 is. Nou goed, als ik 10 dan ben ik de komende 10 maanden voorzien van een gratis Audible-account.
Maar wat ga je daarna doen dan?
Een nieuw bunk-account aanmaken. Nee, ja, geen idee, zie ik dan wel weer.
Turtles all the way down.
Of ik zoek een andere provider, maar ik wil gewoon voor mezelf, want je betaalt sowieso aan Amazon. Hè? Ik bedoel, ik gebruik ook Netflix. Nou, Netflix draait op Amazon servers. Dus je komt er ook niet meer omheen om iets van funding die kant op te sturen.
Mm-hmm.
Maar ik wil voor mezelf, en dat mag ieder voor zich beslissen, maar wil ik niet direct producten bij Amazon bestellen.
Nee.
Omdat ik het niet eens ben met hun bedrijfsvoering. En ik denk niet dat zij goed zijn voor de rest of de toekomst, zo moet ik het misschien zeggen.
Helemaal eens. Ja, kijk, als ik naar mezelf kijk, ben nooit iemand geweest die zegt van ik koop het waar het goedkoopste is. Ik ben altijd wel een beetje ook bewust van welk bedrijf steun ik hier nou ook mee, zeg maar, door het hier te kopen. Ik denk dat ik, als ik bijvoorbeeld naar die Amazon Prime account kijk, bijvoorbeeld voor de shows die ze nu hebben, vind ik het voorlopig. Er zijn een aantal dingen die ik daar nog wil gaan kijken. En dat red ik niet binnen een maand. Nou, dan ga ik best even dat door laten lopen.
Dus €3, hè? Gaat helemaal nergens.
Nee, daarom. Maar kijk, dat is ook hun missie is ook om zoveel mogelijk mensen een Prime account te laten hebben. Omdat je daarmee nog extra voordelen hebt.
Het grootste membership programma ter wereld.
Ja,
hè?
Ja, maar dat maakt het ook nog voordeliger om bij Amazon wat te gaan bestellen.
Ja.
En daar heb ik zoiets van, nou, dat trucje ken ik. Dus daar wil ik dan geen gebruik van maken. Ja,
precies.
Want ja, kijk, er staan wel een aantal toffe dingen op die ik nog wil zien. En het is dan wel ook wel een beetje wrang als je bijvoorbeeld weer dat voorbeeld van Star Trek Picard, dat je gewoon duidelijk ziet dat daar ook wel reclame wordt gemaakt voor Amazon's toekomstbeeld. Ja, dat neem ik dan voor nu maar even de koop toe, zeg maar.
Ja.
Maar het is, je komt er gewoon ook niet, want ook als je geen Amazon Prime account hebt, nogmaals, als je Netflix kijkt, dan steun je Amazon ook. Weet je?
Ja,
of,
precies.
Ik bedoel, ze hebben 40% van de servermarkt in handen. Dus,
precies. Er zou een soort plugin moeten komen.
In die zin kom je er al niet omheen. Dus,
die je waarschuwt als je op AWS zit. En dan de keuze geeft om weg te gaan.
En laten we ook eerlijk zijn, we gaan er nu denk ik niet op in verder. Maar Amazon Web Services heeft ook wel mega innovatieve oplossingen voor de data-industrie.
Dat is de andere kant. Hè? Want het klinkt nu misschien allemaal alsof we alleen maar heel negatief zijn. Maar ze zijn wel ze bedenken ook wel toffe dingen. Ja. Dus dat.
Ja, dat is ook weer een Amazon Web Services is ook weer een apart onderwerp eigenlijk. Maar ja, goed, dat is dan, stel dat je grote techbedrijven zou opbreken. Hm. Maak dan van AWS een aparte tak, zeg maar.
Mm-hmm.
Want ja, die bouwen ondertussen ook de infrastructuur voor de CIA bijvoorbeeld. Wat dus ook gewoon best wel een enge gedachte is. Dat Amazon daar ook eigenlijk de Amerikaanse regering best wel in de greep heeft.
Precies,
zeg maar,
als je kijkt naar Amazon's onderhandelingstechnieken, dan is dat eigenlijk altijd gewoon met gestrekt been erin komen.
Ja.
Dus wat gaan ze doen als ze een probleem hebben met de Amerikaanse regering?
Ja.
Je server is net even niet bereikbaar. Sorry, we hebben onderhoud in dat datacentrum. En
ja. Ja, precies.
Ik vind het niet... maar goed, dan ben ik weer heel erg aan conspiracy thinken. Dat moet ik misschien ook niet doen. Ja.
Hey, op de show notes hebben we nog de iPad Pro 2020 en vooral de trackpad support staan. Die zou ik denk ik willen verplaatsen naar de volgende aflevering. Zeker als dan wat meer reviews bekend zijn en zo. Maar ik vind het wel echt heel tof om het daar over te gaan hebben. Mm-hmm. Zullen we dan de quarantaine, corona special afsluiten met wat tips? Vind je dat een goed idee?
Precies. Mensen, sla allemaal aan het hamsteren. Sla 400 rollen toilet, of dat bedoelde je niet?
Dus dat is tip 1. Zoveel mogelijk toiletpapier kopen. Ja. Dat is een goed idee. Goede investering.
Wat is tip 2, David?
laat ik beginnen met een boek. Ik heb onlangs Exhalation gelezen van Ted Chiang. En we hebben daar wel eens eerder een boek van hem behandeld. The Stories of Your Life and Others. En Ted Chiang is een cijferschrijver die korte verhalenbundels maakt.
Is hij Aziatisch?
Hij heeft zijn roots in Azië, zeker. Maar hij woont in Amerika.
Ja, oké. Okay.
Dus voor de rest denk ik denk dat hij zichzelf maakt ook als Amerikaan...
Ik weet ook niet waarom ik het vraag.
Nou, op zich...
misschien door zijn achternaam.
Ja, en Aziatische sci-fi is wel door culturele redenen substantieel wel anders dan...
Precies.
En daar zijn ook... Ken Liu is een schrijver die vertaalt ook Chinese sci-fi naar het Engels. En... die heeft ook een aantal bundels.
Die heeft echt de zoveel life problem. Die heeft best wel.
Nee, dat is weer een andere Chinese schrijver. Oh. Dat is Cixin Liu of zo.
Ja,
die. Dus je haalt er nu een aantal door de war. Maar
het moderne Aziatische sci-fi is vet. Dat is een beetje.
Is anders en vet. Maar anyway, Ted Chiang, Exhalation. Ja, wat een geniale bundel weer. Dat is echt.
Hoe groot is die? Hoe dik is die?
De versie die ik had was 320 pagina's uit mijn hoofd. En er staan... dit is weer slecht voorbereid.
Is het een dikke pil of niet?
Nee. Okay. Nee, ik had hem in een week uit. Het zijn iets van 9 korte verhalen. En het verschilt, het ene verhaal is letterlijk 4 pagina's. En de andere is 60, zeg maar. En wat ik enorm vet vond aan het boek is dat een... aantal, het is echt voor de natuurkunde nerds, zeg maar. Dus okay. als je iets afweet van kwantummechanica of
luister onze special
of wormholes of determinisme, voor alles wat wil, zo origineel geschreven. Ik denk een van mijn favorieten is wel. Het verhaal wat dezelfde titel heeft als de hele bundel, Exhalation. Die maakt gretig gebruik van het concept entropie. Ja, en ik kreeg echt rillingen. Gewoon.
Dat is jouw ding wel, hè?
Ja, zeker. Ja. Dat is wel echt een soort van fundamenteel iets. En dat zou ik echt 100% aanraden. Echt, echt geweldig. De tweede tip is de film Apollo 11. Die heb ik op Amazon Prime gekeken. Maar ik zag ook dat die via Pathé Thuis te bekijken is. Of waarschijnlijk ook op andere bronnen. Heb je die? Ben je een beetje bekend met die film?
Nee, helemaal niet. Ik heb wel. Je hebt voor mij een aantal jaren geleden had je Apollo 13, de film.
Ja, dat is een gedramatiseerde versie van.
Dat heb ik wel gezien, maar dit niet.
Apollo 11 is. Daar volg je eigenlijk weer de gebeurtenissen rond de eerste maanlanding. En die is
Buzz Aldrin en
Neil Armstrong, Small Step for Man.
Ja, precies.
Wat er vet aan is dat het uit archiefbeelden bestaat uit van NASA, die nog nooit eerder was uitgegeven. Die zijn in het archief gevonden, zeg maar, en gerestaureerd. En het ziet er echt vet uit. Echt, op sommige scènes. Ik zat de hele film te kijken van hoe de fuck hebben ze dit gefilmd in 1969. En ten tweede dacht ik echt van. Wow, mijn telefoon gaat helemaal los. NL Alert. Houd anderhalf meter afstand. Wow.
Krijg je er nu gewoon een NL Alert van?
Ja.
Ik heb hem nog niet.
Holy shit, die was wel heftig eigenlijk.
Oh ja, ik heb hem wel.
Het is extra menus nu. Nou, Sander, even in de hoek staan alsjeblieft.
Oké. Okay. Ja. Ja, bizar. Ja. Ja.
Maar ik zat dus ene film van, wauw, hoe hebben ze dit in die tijd al zo goed gefilmd met echt van die extreem close-ups van de raket die al heel ver richting de atmosfeer ging en beelden in space. En wat ik heel goed gedaan vond ook technisch is de soort van de kleur correctie. Mm. Dat zag er zo levens-echt uit.
Dat doen ze
uit.
Tegenwoordig steeds meer. Hè? Het inkleuren van of zwart-wit beeld of kleurcorrectie op bestaande beelden.
Ja, precies. Dit was gewoon kleurcorrectie. Maar het zag er zo realistisch uit. Het heel stom, maar het was echt bijna... Ik kon het gewoon bijna niet geloven. Want je hebt al zelf een soort van beeld over... je hebt al vaker archiefmateriaal gezien uit de jaren 60. En heb je dan een soort van videoband, vervaagde kleuren, vibe bij. Ja. Nou, dit was zo levensecht.
Ik vind dat heel...
Alsof je erbij was, zeg maar. Het klinkt heel cliché, maar...
Nee, maar ik snap, je hebt op op Netflix ook zo'n serie over de Tweede Wereldoorlog met ingekleurde beelden.
Ja, ja, ja.
Die ziet er ook... zo weird uit, jongen. Want je bent zo gewend.
Was die van Peter Jackson? Van de Eerste Wereldoorlog?
Nee. Okay, weet ik niet.
Want die is,
ja, nee, Tweede Wereldoorlog. Oh, okay, beelden, ja. Maar dat is zo bizar. Want je ziet, als ik terugdenk aan... Want ik vind Tweede Wereldoorlog wel een heel interessante tijd. En ik verdiep me daar graag in. Ja. Maar als je aan denkt, dan denk je bijna in
zwart-wit.
Dat was het niet. Nee. Het was gewoon in kleur. Maar als je dat dan anders ziet, dan is dat echt een mindfuck. Dat is echt
best een apart fenomeen. Hè? En dat is zo... Nou, dat had ik dus ook met Apollo 11. Want ik heb die... beelden, niet specifiek deze beelden, want het zijn wel ook veel echt nieuwe beelden, maar het verhaal is bekend en je hebt er al veel van gezien en zo, maar je hebt het nog nooit in deze kwaliteit gezien en dat doet echt wat met je. Ja. Het echt, ik vond het echt geweldig. En de allerlaatste tip, en die moet je echt kijken, Sander, dat is de AlphaGo, de movie, die is door... op de YouTube-kanaal van DeepMind, Google DeepMind, geplaatst. Zo'n docu van ongeveer 1,5 uur. En die gaat nog even de events langs van de AlphaGo-wedstrijd tegen Lee Sedol. En dat waren 5...
Even voor hoef ik er niet vanuit gaan dat iedereen dat weet. Maar AlphaGo, dat was een computer van Google DeepMind. Ja. En die heeft de beste AlphaGo-speler ter wereld verslagen. Waarom is dat bijzonder? Omdat AlphaGo is een spel dat je... het heet gewoon Go. Ja. En Go is een Chinese spel dat je niet kunt...
Een van de oudste.
Je kunt het niet brute-forcen. Er zijn meer mogelijke zetten dan het aantal atomen in het universum. Ja. Dus een computer kan niet van tevoren gewoon alle opties berekenen. Dus die moet echt gaan nadenken over wat hij doet. Tussen haakjes nadenken. Ja. Dat is bijzonder, omdat daarvoor mensen altijd het idee hadden van... wij zijn hier nou eenmaal beter in dan een computer. En een computer kan ons hier nooit in verslaan. Want dan zou die tussen haakjes moeten nadenken.
Ja.
They proved them wrong, zeg maar.
Ja, dat was wel echt een grote winst voor machine learning, deep learning.
Ik was van de week een aantal weken geleden met mijn broertje naar Groningen. Want in Groningen was een speciale tentoonstelling AI Bigger Than Human, heet die geloof ik. Ja. Was op zich wel aardig, was niet zo heel groot. Maar daar was ook een heel gedeelte aan AlphaGo gewijd. Ik merk dat ik er ook wel een beetje sad van word of zo. Dat het eigenlijk helemaal niet zo vet is als dat wij vinden. Dat we nu eindelijk in niks meer beter zijn dan de computer, zeg maar. Dat het ook al iets zo heel traditioneels, iets heel moois, zo'n mooie sport eigenlijk een beetje verneukt wordt doordat er dan nu zo'n computer doorheen komt die gewoon iedereen toch wel verslaat.
Then I've got the movie for you.
Ja, is dat...
toen ik zag dat de YouTube-channel van DeepMind zelf, zeg maar deze documentaire post...
Dan verwacht je een bepaalde bias. Toch?
Ja, ik verwachtte inderdaad een bepaalde bias en ook gewoon inhoudelijk technische informatie. En dat was het absoluut niet. Het was een heel menselijk verhaal. En ze lieten vooral ook de events, zeg maar, van die 5 wedstrijden vanuit hoe de mensen het ervaarden en hoe Lee Sedol het zelf ervaarde. Hij vertelt ook hoe hij het ervaarde en wat het met hem deed ook, op persoonlijk. Wauw, het raakte me echt, man. Ik dacht van, wow, zo heb ik het nog nooit bekeken. Van dat het eigenlijk ook voor de mens ergens ook een heel treurig...
Precies. Wij stonden allemaal te juichen op het moment dat die wonden eigenlijk zijn voor het verkeerde team aan het juichen.
Ja, precies. Maar dat het eigenlijk dat gewoon dingen... dat je jezelf ging afvragen, dat de Go-spelers zichzelf gingen afvragen van... maar wat betekent het nu om mens te zijn bijna? Ja. Weet je? En
dat vond, what does it all mean?
Ja, en dat vond ik echt heel gaaf. Dat is echt heel gaaf in beeld gebracht. En het eindigt niet volledig pessimist. En ook Lise Dahl zelf zegt ook van, dit is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. En hij kijkt weer volledig nieuw naar het spel.
Ja,
en,
precies. Want,
en er wordt ook verteld van na die, want hij heeft zeg maar van de 5 wedstrijden
drie, geloof ik, hè?
4 verloren. Oh, ja. 1 gewonnen.
Ja.
Maar alle wedstrijden daarna, die hij met zijn medespelers heeft
gespeeld. Dus menselijke medespelers, ja.
Heeft hij geen enkele verloren. En het is echt een meester in het spel. Maar ja, ga die documentaire kijken. Heel vet, heel vet. Ja.
Nice. Ja, ik heb nog 1 korte tip. En dat is meer heel luchtig. Ik heb een hele serie gebingewatched. En die heette Grace and Frankie. Dat vond ik een heel leuke serie. Dat gaat over 2 oudere dames van een jaar of 80. Die de leven lang met hun eigen man samen zijn geweest. En die hadden samen een bedrijf. En die komen ineens uit de kast als dat ze al 20 jaar met elkaar een homoseksuele relatie hadden. En dus zij, ruzie, gedoe. En zij moeten samen in een huis gaan wonen. En dat is heel grappig en heel leuk. Een van de 2 is een beetje een hippie. Die is supervrij. En de ander is echt zo'n corporate America. Je kunt je eigen toekomst maken. Chick. En dat levert hilarische taferelen op.
Is dat volledig fictie? Of?
Ja, 100%. Ja. En dat is heel luchtig. Het zijn afleveringen van, ik geloof, 1 minuut of 30. Dus het kijkt ook lekker weg. En ik vond het erg leuk.
Nice. Nou, genoeg tijd de komende weken.
Precies.
Om eraan te besteden.
Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren weer. Mocht je onze podcast leuk vinden, dan kun je ons op een aantal manieren steunen. Je kunt ervoor kiezen om Patreon te worden, dan kun je een financiële bijdrage doen per aflevering. Daar zijn we ontzettend blij mee en dan kopen we dingen van als nieuwe mics of betalen we de hosting van. Je kunt er ook voor kiezen om ons te steunen door onze podcast onder de aandacht te brengen bij jouw netwerk. Hè? Dus al je vrienden, familie, et cetera.
Vooral dat is altijd
of je ergste vijanden. Ja, precies. En laat ook vooral eens wat van jezelf horen. We kregen van de week weer een mailtje van, en dan ben ik heel slecht voorbereid, moet ik heel even opzoeken wie dat ook weer was. Jij stuurde hem naar mij door, maar er stond van mij geen naam bij. We kregen
in
ieder geval
adres, stond er.
Een heel inspirerend mailtje van iemand die al onze aflevering geluisterd had en zich afvroeg.
Bas.
Dat,
hoi Bas,
vinden we ontzettend leuk om te horen. En dan gaan er ook gelijk print screens heen en weer tussen ons van die mails. Dus laat ook vooral iets van je horen. Dat kan je ook doen via onze website. Of kom eens even lekker hangen op ons Slack-kanaal. Daar kun je kletsen over van alles en nog wat. Lieve luisteraars, bedankt.
Voor het luisteren.
Live long and prosper.
Ciao.